Beste vrienden en vriendinnen, het is best wel een stevig onderwerp deze morgen dat aan de orde is. Verbond en roeping. Ook gisteravond een gewichtig onderwerp, de verkiezing. Verkiezing, verbond en roeping. Drie belangrijke onderwerpen. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, er zijn ook nog wel andere aantrekkelijke onderwerpen voor zo'n conferentie als wij nu hebben. Toch ben ik heel blij dat voor deze onderwerpen gekozen is. Dit is wel waar het over gaat. In de discussies die je mogelijk hebt met medestudenten en in het onderzoek dat je mogelijk doet in bijbelstudies en dergelijke. Dit is wel waar het over gaat. Als je de leer van het verbond scherp hebt, dan heeft dat gevolgen voor je zicht op eigenlijk alle dogmatische onderwerpen. En als je wat schuift met de leer van het verbond, dan schuift ook de roeping, dan schuift ook de verkiezing. Dus ik ben blij dat we ons vanmorgen mogen verdiepen in deze onderwerpen, al is het waar dat het aan aanstippen is. Ik hoop dat het een aanzet mag zijn voor jullie om je hier nog veel meer in te verdiepen. Gisteravond heeft broeder Zonneveld een lezing gehouden over de verkiezing. Het is goed dat die lezing vooraf is gegaan en dat we met dat onderwerp beginnen. Want broeder Clemens haalde het zojuist al aan, het verbond staat onder beheersing van de verkiezing. De verkiezing is voorop gegaan. Als de leer van de verkiezing niet helder is, dan zal de leer van het verbond ook niet helder zijn. En als de leer van het verbond niet helder is, dan zal de leer van de verkiezing ook niet helder zijn. Dat grijpt direct op elkaar in. Dus in deze morgen over verbond en roeping. En dan komen de vragen natuurlijk naar voren. Welk verbond? Welke roeping? En wat hebben die twee met elkaar te maken? Is er eigenlijk wel een verband tussen verbond en roeping? Misschien zeg je, ik kan ook wel een verband zien tussen verbond en verkiezing. Maar is de roeping niet een losstaand onderwerp, wat eigenlijk helemaal apart gezien moet worden? Nee, er is wel degelijk een verband. Ik hoop dat dat ook in het tweede gedeelte van de lezing wat duidelijk zal worden. Wat is de verkiezing precies? Wat is het verbond precies? In de verkiezing heeft God bepaald wie er zalig zullen worden. In Gods welbehagen zijn degenen die verkoren zijn met naam bekend. En wat is het verbond? In het verbond, het genadeverbond wel te verstaan, heeft God bepaald hoe die uitverkorenen zalig zullen worden. De weg tot de zaligheid ligt daarin door God bepaald. Het is heel belangrijk om dat ook vanmorgen in het denken over het verbond en in de vraag over wie we behoren tot dat verbond vast te houden. Dominee Hellebroek heeft in het vragenboekje een hele kernachtige vraag. Als hij ons deze vraag voorlegt, heeft God nog een bijzonder bestuur omtrent de mens? En dan antwoordt hij ja, die regeert hij verbondsgewijs. Beste vrienden, dat is ook een heel belangrijk punt. Wij zijn niet gewend om zo te denken. Wij zijn vaak individualistisch. Hoe ziet de Heer mij? Of wat kan ik voor de Heer doen? Maar hoe ziet de Heer de mens? Hij ziet de mens aan in zijn verbondshoofd. Hij ziet ons aan of in Adam of
in Christus. En als wij in Adam zijn, dan kunnen we nog zo vroom en netjes zijn. Maar in Adam zijn wij verloren voor God. Of hij ziet ons aan in Christus. En dan kunnen wij in onszelf nog zo verloren zijn. En nog zo goddeloos zijn in onze eigen waarneming. Maar in Christus ziet hij geen zonde in degene die in Christus zijn. Dat is een hele belangrijke vanmorgen. Als het gaat over de leer van het verbond. De Heere ziet ons aan in het verbondshoofd. Ik denk dat dat echt een omslag moet zijn in ons denken. Wij denken vaak niet zo. En als we ons dan al proberen in te denken, dan is het voor ons ook vaak moeilijk te aanvaarden. Want immers wat Adam gedaan heeft, dat heb ik nog niet gedaan. En als het over Christus gaat, dan zullen we dat misschien wat makkelijker aanvaarden als het over de gehoorzaamheid van Christus gaat. Ik heb de leer van de verbonden wel eens zo uit horen leggen. Ik denk dat het wel een mooi voorbeeld is. Wij zijn in ons verbondshoofd begrepen. Je zou kunnen denken aan een staatshoofd. Er is een land dat afspraken maakt, dat een verbond maakt met een ander land. Ons staatshoofd vertegenwoordigt ons, zet de handtekening daaronder. En op een gegeven moment worden die afspraken geschonden. En dat betekent dat niet alleen dat ons staatshoofd een probleem heeft, maar dat betekent dat dat heel Nederland een probleem heeft. Want ons staatshoofd heeft ons vertegenwoordigd. Het hele land is in oorlog. Zo moet je het ook zien met de leer van de verbonden. Als Adam ons verbondshoofd is en Adam overtreedt Gods gebod, dan hebben wij een groot probleem. En als Christus ons verbondshoofd is en hij gehoorzaamt, dan mogen we in hem delen in de vruchten daarvan. Wat is nou precies het verbond? Het is de weg waarin de zaligheid bij de zondaar komt. Opnieuw dan in Hellebroek, ik citeer hem nogal eens op deze morgen. Dat zal je niet verwonderen. Hellebroek zegt, het is de weg waarlangs God door Christus het eigendom wordt van de uitverkoren zondaar. En de zondaar het eigendom wordt van God. Dat is eigenlijk het genadeverbond. De weg waarin die twee ongelijke partijen bij elkaar komen. Dus je zou kunnen zeggen, in de kern is het genadeverbond Christus. Want hoe kunnen die twee partijen anders bij elkaar komen? Christus is de enige weg. Er zijn verschillende opvattingen over het genadeverbond. Velen, ik heb hier gezet sommigen, maar ik denk dat ik wel mag zeggen velen, zien het genadeverbond als de aanbieding van de zaligheid. Het aanbod van de genade. En de beloften van het verbond zijn dan ook bestemd voor heel de gemeente. Voor alle gedoopten, voor alle kerkmensen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, verbond en roeping, waar we het straks over gaan hebben, vallen dan eigenlijk samen. Het verbond is een aanbieding. Het verbond is precies hetzelfde als de roeping. Maar dat betekent nog niet dat je zalig wordt. Voor ons is dat een onjuiste opvatting. Het genadeverbond is niet een aanbieding van de zaligheid, maar het genadeverbond maakt zalig. En het genadeverbond is niet te verbreken. Dat is de kern, dat is de troost van het genadeverbond. In het genadeverbond ligt volkomen zekerheid. In aanbieding ligt geen zekerheid. het verbond met volkomen zekerheid. Hoe je tegen het verbond aankijkt, maakt natuurlijk ook weer uit hoe je tegen de roeping aankijkt. En daarom wil ik het in eerste instantie proberen te hebben over het verbond. En pas in de tweede instantie van deze lezing over de roeping. Het genadeverbond, een hele belangrijke vraag is: wie heeft het genadeverbond opgericht? Ik denk dat allen daar dezelfde, hoe je ook tegen het genadeverbond aankijkt, maar daar hetzelfde antwoord op zullen geven: God. Maar dan komt de vraag: met wie is het genadeverbond opgericht? En ik denk, vrienden, dat daar hele verschillende antwoorden op gegeven zullen worden. Als je vraagt met wie is het genadeverbond opgericht, dan zal de een zeggen met Abraham. Het gedeelte wat broeder Clemens zojuist gelezen heeft uit Genesis 17. En de ander zal zeggen: nee, het genadeverbond is opgericht met het volk van Israël. Je kunt dat lezen in het boek Exodus. En een derde zal zeggen: nee, het genadeverbond is opgericht met de kerkmensen. Het heeft alles met de doop te maken. En een vierde zal zeggen: het genadeverbond is opgericht met jou. Of het genadeverbond is opgericht met mij. En al deze antwoorden, dat verwondert u misschien vanmorgen, maar al deze antwoorden wijs ik af. Het genadeverbond is niet met Israël opgericht. Het genadeverbond is niet met jou opgericht. Het genadeverbond is opgericht met Christus. Het genadeverbond is van eeuwigheid. Het genadeverbond bestond al voor de zondeval. Wij zijn in het genadeverbond geen partij. Heel vaak wordt dat zo voorgesteld: God aan de ene kant, jij aan de andere kant. En de Heer stelt eisen. En als je die houdt, dan mag je delen in Gods genade. Als dat zo is, dan is het genadeverbond niet anders dan gewoon een werkverbond. En daarom wijs ik dit af. Wij zijn in het genadeverbond helemaal geen partij. Het genadeverbond is opgericht tussen God, drie enig aan de ene kant, en Christus als verbondshoofd aan de andere kant. Dat wij geen partij zijn, dat zie je ook heel mooi in Genesis 15. Een prachtig hoofdstuk als het gaat over het genadeverbond. De Heere richt het verbond op met Abraham. Een verbond oprichten, een verbond snijden, zegt eigenlijk het oorspronkelijke woord. Men ging tussen de stukken door. Dieren werden in stukken gehouden en de verbondsmakers gingen tussen de stukken door en spraken daarmee uit als zij het verbond braken dat met hen hetzelfde mocht gebeuren als wat met die dieren was gebeurd. En wie gaat in Genesis 15 tussen de stukken door? De Heer, als een oven in zijn heiligheid. En Abraham dan? Abraham niet. Abraham is geen partij. Christus is de andere partij. En Christus zal voor Abraham zijn bloed laten vloeien. Want als Abraham een partij was, dan was het genadeverbond na 5 minuten alweer verbroken. Want Abraham is een zondaar, net als wij. Dominic Kester, hij zegt: de uitverkorene is in de sluiting van het verbond in de tijd feitelijk geen partij. Hij was het in Christus, in het verbond van eeuwigheid. De uitverkorenen zijn van eeuwigheid reeds in Christus een representerend hoofd vertegenwoordigd. Dan stelt hij de vraag: hoe toch kan er van enige verbondshandeling tussen God en de gevallen zondaar sprake zijn, anders dan in Christus. Dus wij zijn geen partijen. Maar nu is het wel zo dat God dat verbond, wat in eeuwigheid met Christus is opgericht, in de tijd ook met mensen opricht in Christus. Christus blijft het verbondshoofd. Maar in Christus nadert God ook tot mensen. Je vindt daar prachtige voorbeelden van in de Bijbel. Het eerste voorbeeld is Adam en Eva, Genesis 3, vers 15, direct na de zondeval. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het verse vermorzelen. Ik denk aan Abraham, gedeelte wat broeder Clemens heeft voorgelezen. Ik denk aan Isaac, Genesis 26. Aan Jacob, Genesis 28. Ik denk aan David, die vlak voor zijn sterven zegt: hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Ik denk aan Israël, inderdaad, ook aan Israël, Jeremia 31. Dit is het verbond dat ik na die dagen met de huizen Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Heel wezenlijk, het verbond kan alleen in Christus met ons opgericht worden. Ik hield een keer een voorbereidingspreek uit Psalm 50 over de tekst: verzamelt mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. Het was net de HSV uit. Ik dacht, ik zal eens even kijken wat er in de HSV staat om te vergelijken. Omdat er vanuit ons nogal kritiek was, heb ik een poosje, als ik een preek ging maken, de HSV er ook eens op nagekeken. En ik vond het heel treffend dat in de HSV stond: verzamel mij mijn gunstgenoten die mij een verbond maken met offeranden. Dan is dus de persoon een partij. In de Statenvertaling staat: verzamel mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken. Dan gaat het over de vernieuwing van het verbond wat God met hen heeft opgericht. Dat is wat anders dan een verbond maken met God. Dat is een heel wezenlijk verschil. Dat heeft te maken met hoe kijk je aan tegen het verbond. U zult misschien zeggen: ja, maar de namen die u zojuist noemt, dat zijn allemaal kinderen van God. En is het nu zo dat het genadeverbond alleen maar betekenis heeft voor de kinderen van God? Ik dacht toch dat het genadeverbond ook voor ons wel betekenis had. Ook al kun je misschien bij Gods kinderen niet rekenen, zeker. Zeker, de woorden zijn net in de inleiding eigenlijk al gevallen. Er is verschil tussen het wezen van het genadeverbond en de bediening van het genadeverbond. Tot het wezen van het genadeverbond behoren alleen Gods kinderen. Maar de bediening beperkt zich niet tot Gods kinderen. De bediening is ruimer. In de handout die je gekregen hebt, zie je een eenvoudige tekening van drie vakken. Het middelste vak, dat is het kleinste. Daar rondomheen zie je een grote vlak. En daar rondomheen zie je bij dia 13 een nog grotere vak. Nou, dat middelste vak, zou je kunnen zeggen, dat is het wezen van het verbond. Daarin plaatsen wij Gods kinderen. Zij zijn in het verbond. Zij mogen delen in de beloften van het verbond. Maar je ziet daar rondomheen een nog groter vak. En dat is het vak, zou je kunnen zeggen, van de bediening. Dat dat is waar de gedoopten toe behoren. Zij delen niet in de beloften van het verbond, want ze zijn niet wezenlijk in het verbond. Maar zij leven wel op de erven van het verbond, of de bediening, onder de bediening van het genadeverbond. Je zou kunnen zeggen, van daaruit haalt de Heer zijn volk. Als ik hier in Gouda op de markt ga staan en ik zie al die mensen daar lopen, dan zou ik niet durven roepen, uit u haalt de Heer zijn volk. Want dat weet ik niet. De Heer haalt zijn volk niet uit de wereld, een uitzondering daar gelaten. Maar ik zou wel tegen mijn kantoorgezanten, tegen jullie durven zeggen, uit jullie haalt de Heer zijn volk. Want jullie leven onder de bediening van het genadeverbond. En dat is een heel groot voorrecht. Maakt de Heer geen bemoeienissen dan met dat derde vak? Maakt de Heer geen bemoeienissen met de wereld? Zeker wel. Het zijn allemaal schepselen van God. Die ook verantwoordelijkheid dragen naar hun schepper toe. En de Heer spreekt tot hen, zegt de apostel Paulus, regengevende van de hemel. Dus zeker, de Heer maakt ook bemoeienissen met deze wereld. Maar hij maakt veel meer bemoeienissen met degene die mogen leven onder de bediening van het genadeverbond. En als de Heer iemand uit de wereld haalt, is het vaak op de grens tussen wereld en bediening. Want het zal altijd zijn door zijn woord. Leren grijpt mensen niet in het hart door een natuurwonder. Maar de Heer brengt mensen tot bekering door zijn woord. Daarom hebben wij de taak om dat woord ook uit te dragen. Dus dat zijn toch wel termen, beste mensen, die je moet proberen te kunnen duiden. Dat is heel belangrijk. Wezen van het verbond. Bediening van het verbond. En degenen die leven onder de bediening van het genadeverbond, die zijn nog niet wezenlijk in het verbond. Delen niet in de beloften van het verbond. Als je dat breder trekt, zoals veel mensen doen, die de beloften van het verbond ook uitbreiden tot alle gedoopten, dan is inderdaad het genadeverbond aan een hele wankele zaak. Want de vraag is of die beloften ooit waargemaakt zullen worden. Ik geloof dat je de beloften nooit van Christus los kunt maken. Het genadeverbond is in de eeuwigheid opgericht met Christus. En de beloften van het verbond zijn aan hem gedaan. En in hem aan alle zijnen. Want hij heeft alleen aan de voorwaarden voldaan. Dus de beloften kunnen niet buiten hem zijn. Dan even een vraag over dat verbond met Israël. Is dat nou een ander verbond dan het genadeverbond? Er zijn ook heel wat mensen die dat verbond met Israël zien als iets heel aparts. Die zeggen, Israël heeft een eigen weg. Een eigen weg tot de zaligheid. Dat is een apart verbond. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de Heer met Israël bij de Horeb een soort werkverbond heeft opgericht. En dat in inzettingen bestaande, en als zij dat netjes deden, dan zag de Heer hen zegenen. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat het Joodse volk, daar wordt iets anders aan gevraagd dan aan ons. Daar neem ik afstand van. Het verbond wat de Heer heeft opgericht met Israël is exact hetzelfde verbond als het verbond van het doopformulier. Ik vond het prachtig dat broeder Clemens vanmorgen opgaf 105 vers 5. Het verbond met Abraham zijn vriend, dat bevestigt hij van kind tot kind. Dat is ook het versje wat wij zingen bij het dopen, en dat zouden we nooit meer mogen doen als het verbond met Israël een ander verbond was dan het verbond. teken veranderd is. Vroeger was het teken bloedig en nu is het teken onbloedig. Ik sta er dus voor de volle 100% achter wat in ons doopformulier staat, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En niet dat de Joden zich genoeg moeten laten besnijden en dat wij ons dopen en dat er twee verschillende verbonden zijn, twee verschillende verbondsteken zijn. Nee, er zijn maar twee verbonden. Dat is het genadeverbond en het werkverbond. Het is wel zo dat de bediening van dat genadeverbond, je zou kunnen zeggen vak 2, het middelste vak, je zou wel kunnen zeggen dat is steeds breder geworden. In het begin beperkte de Heer zich tot personen. En later zie je dat dat zich uitbreidt tot families. De geslachten van de patriarchen in de tijd van Abraham tot Mozes. En weer later zie je dat zich dat uitbreidt tot het hele volk van Israël, de bediening. En later zie je dat zich dat uitbreidt tot de kerkelijke openbaringsvorm, inderdaad. De Heer bedient zijn verbond kerkelijk breed, zou je kunnen zeggen, op het kerkelijk erf. Maar het is hetzelfde verbond. En dat maakt ons ook duidelijk dat er tweeërlei betrekking is op het verbond. Dat haalt het broeder Clemens steeds even aan. Er is een uiterlijke betrekking tot het genadeverbond. En die uiterlijke betrekking hebben alle gemeenteleden. En er is een inwendige betrekking tot het genadeverbond. En die inwendige betrekking hebben alleen de wedergeborenen. Grijp je nu dat in onze gemeente zo gewezen wordt op de noodzaak van de wedergeboorte? Want zonder wedergeboren sta je eruit. Met al de voorrechten die er zijn. En begrijp je nu ook dat in andere kerken, in andere gemeenten, veel meer de nadruk gelegd wordt op het geloof? Want men zegt, de beloften zijn voor je bestemd, maar je krijgt ze alleen als je ze gelooft. Dat is een hele andere benadering. Dan maak je de beloften ten diepste los van Christus. En dat is mijn grootste bezwaar. Waar ik ook even op wil wijzen als het over het genadeverbond gaat, dat is de naam genadeverbond. En laten wij het genadeverbond een genadeverbond laten. Het genadeverbond is geen werkverbond. En we moeten van het genadeverbond ook nooit een werkverbond maken. Dat gebeurt maar al te veel. Dan zegt men, als je aan die en die voorwaarden hebt voldaan, dan mag je delen in de genade. Maar het genadeverbond kent helemaal geen voorwaarden. Als het genadeverbond voorwaarden zou kennen, dan was het genadeverbond een werkverbond. Ja, zeg je, maar nu loop ik toch vast met uw lezing, dominee, want er staan toch wel eisen in de Bijbel. Ook aan het volk van Israël zijn toch wel eisen gesteld. Daar is toch de eis om bekering, waar de Bijbel zo vaak over spreekt. En daar is nog de eis tot het geloof. Dat kunnen we toch niet verdoezelen. Maar we toch niet zeggen dat een mens niet verplicht is om te geloven. Nee, 100% mee eens. Maar zien wij dat nou als voorwaarden van het verbond? Of zien we dat als beloften van het verbond? Moeten wij daaraan voldoen? Of heeft Christus dat voor de zijnen verworven? En dan kies ik heel duidelijk voor het laatste. De voorwaarden die er zouden zijn, zijn in Christus vervuld. En zo blijft het genadeverbond een genadeverbond. Ja, maar wat is dan het verbond met de roeping? Want daar zou u het toch ook over hebben. vak 2, als ik het zo mag zeggen, functioneert die uitwendige roeping als het goed is? Hoe gaat de zondaar over in het verbond? Hoe kom je nou in het genadeverbond? Nou, sommigen zeggen, je bent er alleen, want je bent gedoopt. Wij zeggen, nee, alleen door wedergeboord. Wedergeboord, roeping. Inwendige roeping. En de inwendige roeping is een levendmaking. En dat is geen keus van jou. Maar dat is een eenzijdige daad van God. Lees de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, de paragrafen over de wedergeboorte. Het is een werk Gods zonder ons in ons. Dus als je moet zeggen, onze dominee, die lost het nooit helemaal op in de prediking. Soms dan denk ik, nou, het is bijna rond, maar dan stuurt hij ons naar huis en dan toch. Gelukkig als je onder zo'n prediking zit. Want als de dominee het voor je oplost, dan is het werk van de Heilige Geest overbodig. En het werk van de Heilige Geest is juist noodzakelijk. Er moet een godswonder in ons leven gebeuren. En inderdaad, dat werkt de Heer door middel van de roeping. Ik vind dat trouwens een prachtig woord, roeping. Want dat laat zien de afstand die er is. Anders hoef je niet te roepen. Ik hoef vanmorgen niet te roepen, want jullie zitten hier vlak voor mij. Roepen om de aandacht van de hoorder te trekken. Roepen omdat die persoon in groot gevaar is. Als je een kind ziet oversteken, komt een auto aan en je staat op afstand. Dan roep je omdat het kind in nood is. Roepen omdat het over een hele belangrijke zaak gaat. In de Bijbel, ik heb ze hier op een rijtje gezet, ik laat het nu maar rusten. Komt de roeping op onderscheiden manieren voor. Er wordt soms zelfs gesproken over een roeping tot een bijzondere taak. Denk aan het werk in de tabernakel, Bezaliel. De Heer zegt, ik heb hem met name geroepen. De Heer heeft een bijzondere gave gegeven, dus het gaat niet altijd over die roeping waar we het vanmorgen over bedoelen. Een roeping tot een ambt bijvoorbeeld is nog niet een zaligmakende roeping. Ik zou niet durven zeggen dat Judas niet geroepen was door Christus tot het ambt. Maar de inwendige roeping in zijn hart kende hij niet. En die roeping om in het verbond te komen, is die roeping noodzakelijk vanwege onze ellendige staat. Wij leven ver bij God vandaan. Wij zullen nooit uit onszelf komen. Wij moeten uit de dood worden opgewekt. En dat doet de Heer door roeping. En die roeping is door Gods woord. Dat is heel belangrijk. Waar je aan vast moet houden. Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Maar die roeping die komt niet alleen tot de uitverkorenen. Die roeping die komt tot al degenen die het woord horen. De Heer Jezus heeft zelf gezegd bij de gelijkenis van het bruiloftsmaal, de nodiging tot het bruiloftsmaal, velen zijn geroepen. Weinigen uitverkoren. Die man was geroepen. Hij dacht, ik ga, ik ben toch geroepen. Want heel veel mensen zeggen dat vandaag. Je wordt geroepen, je moet het aannemen, je moet gaan. En die man die heeft het allemaal gedaan. Maar hij wist niet hoe hij moest komen. Hij hield zich niet aan de voorschriften. Hij miste het bruiloftskleed. Hij was wel geroepen om te komen. Maar hij was niet gerechtigd om zo te komen. Hele belangrijke gelijkenis als het gaat over de roeping en de antwoorden die mensen daarover geven. Maar, jullie worden allemaal geroepen. De roeping komt tot al degenen die het woord horen. En dat is niet tot alle mensen, want niet alle mensen horen het woord. En daarom is dat tweede vak, zou je kunnen zeggen, zo belangrijk. Die wereld daar rondomheen, die hoort dat woord niet, die kent de predikant. roeping is niet algemeen. Maar de roeping komt wel tot ons. Er zijn mensen die wonen daar waar het evangelie vroeger geweest is, maar het is weggenomen. Ze horen niet meer. Ik denk aan de gemeente van Klein-Azië, waar niets meer van over is. En er zijn mensen die wonen in een gebied waar het voor nog komen moet. Die worden ook niet uit hen geroepen. Het is de Heere die dat woord daar wel brengen zal op zijn tijd. En wij mogen eronder leven. Onze Vader hebben altijd onderscheiden tussen de inwendige en de uitwendige roeping. Je zult dat in gesprekken, denk ik, met andersdenkenden niet meer tegenkomen. Men maakt inwendige en uitwendige roeping tot één. Maar het grote verschil is dat bij de uitwendige roeping het woord tot ons komt, maar de Heilige Geest het niet in het hart brengt. En ons hart is zo hard, dat is onze schuld. Dat is ook niet te vergoeilijken, dan kunnen we ons ook niet laten wegschuilen. Maar ons hart is zo hard dat zonder de inwerking van de Heilige Geest de uitwendige roeping nooit tot zaligheid zal leiden. Bedenk dat wel. De uitwendige roeping is heel onderwijzend. De uitwendige roeping is heel diepgaand. Wij horen in die uitwendige roeping dat we verloren liggen, wat de wereldsmens niet weet. Ons wordt gepredikt de noodzakelijkheid van de wedergeboorte en de weg naar verlossing. Die mag heel de gemeente weten. Ik mag zondags doen wat de herders gedaan hebben toen ze bij de kribben vandaan kwamen. Ze maakten al bekend aan iedereen wat van dit kindje gezegd was. Wat in Christus te vinden is, dat mag ik aan iedereen preken. Het is niet hetzelfde als zeggen, de Heer Jezus is voor jou gestorven. Dat is wezenlijk verschillend. Toch die uitwendige roeping verwerpen, dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Het zal Tyrus en Sidon verdragen zijn, zegt de Heer, in de dag des oordeels dan u lieden. Die uitwendige roeping legt een grote verantwoordelijkheid op ons. En laat mensen ook niet vrij. Ik lees in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 5, dat dit gepaard moet gaan met het bevel van bekering en geloof. Dat is de weg waarin de zaligheid mijn zonde komt. De weg van bekering en geloof. En dat moeten wij bevelen. Mogen we niet vrij blijven neerleggen. Als je rustig in de kerk zit, altijd onder mijn prediking, dan doe ik iets niet goed. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het dus zelf wil oplossen. Dan zie je dat de remonstranten een stap verder gaan en die zeggen, je moet je bekeren. De Heer vraagt geen dingen van ons die wij niet kunnen, dus je kunt het ook. En ik zal wel zeggen, je moet je bekeren, maar je zult mij nooit horen zeggen, eis, dan maak je gelijk van het genadeverbond of in een werkverbond. Maar die eis, die moet ons in de knel brengen. Want inderdaad, het genadeverbond is onvoorwaardelijk. Geloof en bekering zijn geen voorwaarden, maar het zijn wel daden. En dat is nou zo mooi dat de Heer aan zijn kinderen gaat beloven. We kunnen het prachtig lezen. De profeet Ezekiel, dat hij ze zal bekeren. En dat hij gaat beloven dat hij ze geloof zal schenken. Ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Als dat van mij vandaan moest komen, dan was het voor eeuwig verloren. Dus het welmenend aanbod van genade, dat wil nog niet zeggen dat er eisen gesteld worden die wij zelf kunnen inwilligen. Geloof en bekering, of bekering en geloof, zijn er geen voorwaarden geweest voor de verkiezing. Maar het zijn vruchten van de verkiezing. Omdat er een verkiezing. bezig is, zullen mensen zich bekeren. En omdat mensen zich bekeren, zullen ze delen in de weldaden van het genadeverbond. Dat de uitwendige roeping, dit is dat Christus aangeboden wordt aan de vrije wil van die mens. Dat is Pelagiaans, daar nemen wij afstand van. En als je in discussies met andersdenkenden hierop uitkomt dat de Heere het heil aanbiedt en dat de beslissing bij jou ligt. Ik heb dat, toen jij daar avond een keer letterlijk horen zeggen, de verschillende van mijn kategorieën daar naartoe gingen en ik me daar even verdiept heb van wat is dat eigenlijk. Toen zei de inleider op die avond, jij bepaalt vanavond waar jij de zaligheid zult doorbrengen. Dat is puur Pelagiaans, dat is doorgeslagen remonstrantisme. Dat is een ontkennen van het welbehagen. Dat is een zonde creëren die almachtig is en een God die onmachtig is. Dat is niet onze leer. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, niemand kan tot mij. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En de apostel heeft gezegd, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Wij willen niet en wij kunnen niet. Dat is de diepte van onze val. En dat moet ons in de klem brengen. Dat is de functie van de uitwendige roeping. Je moet ermee vastlopen. Er moet een wonder gebeuren. Zoals Augustinus het ook tegen de Heere zei, Heere, geef wat gij beveelt en eis wat gij wilt. Wat er gebeurt als je die uitwendige roeping naast je neerlegt, dat lees je bij dia 38, dat is niet gering. Er is een hele grote verantwoordelijkheid op ons. Die roeping die is ook wel gemeend, die tot ons komt, dat is niet zomaar iets wat eigenlijk niet uitgesproken zou mogen worden, of dat de Heer bang zou zijn dat de geroepen ook zouden komen. Lees op onze procedeerregels waar broeder Zonneveld gisteren ook op gewezen heeft. Maar de vernieuwing, de inlijving in het verbond, de wedergeboorte, is een welbaat van het genadeverbond. Is een vrucht van de verkiezing. Is een soevereine daad van God. Daar is een krachtdadige roeping voor nodig. Want als je dat ontkent, dan ontken je ook de geestelijke doodstaat van de mens. En velen komen niet verder dan te zeggen, de mens is ziek, hij heeft hulp nodig. Wij zeggen, nee, mens is dood. Hij is in de macht van de Satan. Zijn doodstaat is een vijandige doodstaat. Je kunt je niet verschuilen. Je bent schuldig, je bent geen slachtoffer. Je bent schuldenaar. Maar de grootste van onze ellende is dat God ons eruit moet halen. En dat wij er niet uit kunnen klimmen. Er is een inwendige vernieuwing nodig, dia 41. Die de Heere werkt door inwendige roeping. Die de Heere werkt door zijn geest. De verlichting van het verstand. De vernieuwing van de wil. De zuivering van de hartstochten. En de heiliging van de wandel. Die inwendige roeping is niet zomaar een uitwendige aanrading. Maar het is een buigen van de wil. Het is een gewillig maken van de zonde. Dia 42 en 43. En dan wil ik ook nog even iets zeggen over, hoe weet je nou of je in dat verbond bent? Kijk, alle wedergeborenen zijn in het verbond. Maar hebben die nou ook allemaal de troost van het verbond? Je mag best weten toen de Heer in mijn hart werkte, dat ik aanvankelijk eigenlijk heel weinig op had met het verbond. tekstje over dat verbond, het genadeverbond, zo heel mooi omschrijft hoe dat nou in het leven van Gods kinderen gaat. Hoe ze nou de troost krijgen van dat genadeverbond. Hij zegt, hoe gaat de zondaar over in dit verbond? God nadert eerst tot hem als hij de zondaar vriendelijk nodigt en bidt. Met veel ernst en oprechtheid en al zijn zwaarigheid oplost. De Heere nadert door zijn woord. De Heere nadert met zijn geest. De Heere nadert in ernst en met oprechtheid. Om wat te doen. Om de zwaarigheden aan de kant van de zondaar op te lossen. Wat zijn dan die zwaarigheden? Er zijn heel veel mensen die hebben aan die zwaarigheden. Die aanvaarden het verbond direct. Een ontdekte zondaar kan dat niet. En waarom kan hij dat niet? Gods hoogheid, Gods majesteit, Gods heiligheid, Gods gerechtigheid, zijn eigen nietigheid, zijn eigen onwaardigheid. Ik kan toch niet samengaan. Als de Heere hem nodig, dan zegt hij, Heer, ik ben te vijand. Kan het toch niet voor mij bestemd zijn? Sommigen zeggen, natuurlijk is het voor jou bestemd. Het is ook voor mij bestemd. Een heel flauw voorbeeld misschien, maar stel je voor dat er in Gouda een heel duur restaurant geopend wordt waar alleen de grote der aarde eigenlijk maar aan tafel kunnen zitten, omdat dat prijzen gehanteerd worden die een normaal mens niet betalen kan. En dan komt er een zwerver voorbij. Dan staat er iemand bij de deur met zo'n handdoek over de arm, keurig netjes in het pak. Dan komt een zwerver voorbij, een dakloze. En die man bij de deur die zegt, kom je binnen, neem je plaats. Wat denkt u dat die dakloze die zo lekker ruikt, wat dat zal hij doen? Hij zal zeggen, nee, dat vergis ik. Moet u mijn broek zien? Kan ik op die nette stoel gaan zitten? De mensen zullen lijken voor mij. Als ik binnenkom, kan het toch niet voor mij bestemd zijn? Voel je? Een ontdekte zondaar heeft aan zijn kant zoveel zwaarigheid. En daar heeft de Heer heel veel werk aan om die zwaarigheden op te lossen. Maar, zegt Hellebroek, ik trok ze met mensen zijn. En touwen der liefde. De Heer werkt in het leven van zijn kinderen aan op genade. Dat is het enige wat overblijft. En er is geloof voor nodig om zo in het genadeverbond over te gaan. De zondaar doet dat vrijwillig, armoedig, gelovig, oprecht. Met een gehele toestemming aan de eisen, zoals aan de beloften van het verbond. Als je nou wil weten hoe dat in de praktijk gaat, dan zou ik zeggen, lees eens de korte levensbeschrijving van mevrouw Thoma Martijn Melis. Die schrijft hier letterlijk over hoe de Heere dat verbond met haar opricht. Dat was niet aan het begin in de wedergeboorte. Maar die bewuste overgang in het verbond. Ze zegt, het is voor mij in het standelijke leven wederzijds verbond maken geworden. Ik had toen geen koopgeld meer en kon het ook niet vinden. Ik mocht komen als een goddeloze en een ongerechtige en mijzelf overgeven op die vriendelijke nodigingen met deze betuiging, want wij zijn u, o David, en met u zijn wij, o zoon van Isaïe. Ontroerend. Dat is voor een ontdekte zondaar nooit 1 en 1 is 2. Trek mij en wij zullen u nalopen. Wat zijn de gevolgen van deze toestemming? God gedenkt aan zijn verbond in eeuwigheid. Maar dat maakt nooit onverschillende mensen, goddeloze mensen. Want het is onmogelijk dat u in Christus zon. Het blijft veel liggen.